wachten tot iedereen een plekje heeft gevonden. Hele goedenavond allemaal. Heel hartelijk welkom op deze Bijbelstudieavond. Fijn dat u op de uitnodiging bent ingegaan die een aantal weken al heeft geklonken vanaf deze plaats. En ik dacht, hoe zal ik deze avond met u beginnen? Ja, we zijn de afgelopen weken bezig met een boek. En de titel is God mijn naam fluistert als je Gods stem wil leren verstaan in je leven. En hier staat een klein stukje, er staat boven Gods uitnodiging. En ik zal een paar regels aan u doorgeven. God is indrukwekkend en almachtig. En hij heeft ervoor gekozen om zichzelf door Jezus, door de schrift, door de natuur en ook door andere mensen heen te openbaren. Als je dat beseft, kun je het alleen maar fantastisch vinden dat hij jou en mij heeft uitgenodigd om hem beter te leren kennen. Dat is niet zomaar een uitnodiging voor een leuk feestje, maar een uitnodiging om zijn kind te zijn. En een uitnodiging om straks de grote bruiloft mee te mogen maken. Maar daaraan voorafgaand hebben we de uitnodiging gekregen om bij hem te komen. Zodat we zijn karakter, zijn emoties en zijn hart kunnen ontdekken. Ja, we mogen zelfs een intieme relatie met hem aangaan. Waardoor we zullen merken dat als we op Gods uitnodiging ingaan, we er absoluut niet langer tevreden mee kunnen zijn als we hem niet kennen of hem alleen van veraf zien. Nee, wanneer we werkelijk gaan beseffen en ervaren wat het inhoudt als God ons uitnodigt, dan kunnen we eigenlijk niet anders dan op zijn uitnodiging ingaan. Want in God is zoveel liefde en in hem is echte geborgenheid. Het zijn de liefde en geborgenheid waar wij mensen zo naar snakken en die we alleen maar bij God zelf kunnen vinden. En God zelf staat voor de deur van ons hart te wachten tot we open doen. Ja, en laten we zo ons hart openen en vragen of God ons wil zegenen op deze avond. Laten we stil zijn. Dank u wel, trouwe Vader, dat we tot u mogen komen. Dank u wel voor dit moment en voor deze avond die u ons geeft. Dat we mogen weten dat we er steeds weer bij mogen stilstaan, dat u het bent die ons nodigt om naar uw huis te gaan, dat u het bent die ons nodigt om uw woord te openen, om uw woord te overdenken. En ja, zo willen we ook bidden voor deze avond, voor onze broeder Kees Goedhart. En ja, dat als we uw woord horen, wilt u zo helpen om te luisteren, dat we uw woord zullen verstaan zoals u het bedoelt. Dank u wel dat we zo deze avond, dit komende uren, u mogen opdragen. Wilt u ons zo leiden dat we inderdaad uw stem zullen verstaan. Dank u wel dat u bij ons bent en dat we het van u mogen verwachten. In Jezus' naam. Amen. Goed, we zingen een paar liederen en dan krijgt onze broeder het woord.
Wordt beter, hè? Nou, Jolande heeft drie nummers uitgezocht. We beginnen met 461. Juich voor de Heer. verder met 333. Heer, u bent al Elohim. Tot 462. Aan uw voeten neer is de hoogste plaats.
Te zijn en onder u te blijven.
gezegende avond verder.
Goedenavond. Fijn weer eens bij jullie te mogen zijn naar een aantal strubbelingen lichamelijk. Ja, deze keer viel mijn goede been uit door een stenose. Dat betekent dus, jullie weten wat een hernia is. Een hernia is een uitstulping tussen je, hoe heet dat, gewrichten. Dat is een ruggenwervelkanaal. In je ruggenwervelkanaal zit dit en het groeit dicht en de klemt de zenuw af. En dan valt je been uit met enorme spierpijn enzovoort. Deze keer was het een goede linkerbeen en nu namen ze het heel serieus. Het probleem met mij is altijd geweest, ik heb polio gehad. En alles wat ik heb is post-polio. En dan is iedereen ineens uitgepraat. En nu was het een goede been en nu werd het ineens heel serieus genomen. En was het ook operabel, dus volgende dag ben ik meteen geholpen. Een stukje bot eruit gehaald, waardoor de zenuwen vrij kwamen. Dus dat was eigenlijk toen aan de hand van het voorjaar. Ik ben dankbaar dat het nog zoveel kan. Goed kan staan, verder lopen moet voorzichtig blijven. Maar voor de rest heel dankbaar en goed mooi bij jullie te mogen zijn deze avond. Het gaat namelijk over beproevingen en verzoekingen en daarom begin ik zo eventjes. Het was een beproeving. Heer, blijf ik u vertrouwen, het was door alle dingen heen. En verzoeking heeft in de nieuwe Bijbelvertaling het woord verleiding gekregen. Dus verzoeking is in je nieuwe Bijbelvertaling verleiding en beproeving is hetzelfde woord gebleven. En we gaan iets lezen uit de Jacobusbrief, want daar staat het helemaal in beschreven. En dat gedeelte wil ik graag met jullie lezen uit Jacobus 1, vanaf vers 2. Jacobus 1 vanaf vers 2 en ik lees het ook even uit de nieuwe Bijbelvertaling. Dan weten jullie als je een andere vertaling hebt hoe het er ongeveer uitziet. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters. Dat is het leuke van de nieuwe Bijbelvertaling wel. Zusters worden daar uitdrukkelijk steeds bij genoemd. Dat missen we nog een beetje in de NBG. De broeders alleen, maar het is broeders en zusters. Nog een keertje. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Heb u dat ook? Wonderlijke zin, hè? Houd het voor louter vreugde indien gij velerlei verzoekingen valt. Beproevingen. Dat zegt de oudere vertaling. Nou, die beproeving zelf is niet uw blijdschap. Om het meteen maar even uit te leggen. De beproeving waar u doorheen komt, leidt tot blijdschap. Dat er overwinning is over de situatie. Jezus heeft geleden aan het kruis, buiten de poort, zegt de Hebreeën schrijver, om de vreugde welke voor hem lag. Dus hij had geen vreugde in het lijden, maar hij had vreugde over de gedachte aan de overwinning. Over die beproevingen en verzoekingen. Oké, we gaan verder. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Dat is het nut. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Komt één van uw wijsheid tekort, vraag God erom en hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld. Als de zon gaat branden en het gras door de hitte verdort, valt de bloem af en is het gedaan met zijn schoonheid. Zo zal ook de rijke vergaan terwijl hij volop met zijn zaken bezig is. Gelukkig is de mens, we gaan nu even verder met die woorden. Gelukkig is de mens die in beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, verzoeking, moet niet beweren die verleiding of die verzoeking komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot. Zo vaak iemand verzocht wordt, moet hij niet denken dat het van God komt, zegt de andere vertaling. Zoals hij zelf ook wel door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde, en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Liefde broeders en zusters, vergis u niet. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eerste tot eerste te maken in zijn schepping. Nou, dat is even het verhaal vanuit de Jacobusbrief. Laten we eens even goed kijken naar, als u Jacobus leest, als jullie Jacobus lezen, dan heb je al lang ontdekt dat de woorden beproeving en verzoeking of verleiding lopen door elkaar. En dat is ook merkwaardig, want de ene keer staat er beproeving en de andere keer is er verzoeking. En als u deze nieuwe Bijbelvertaling legt naast de NBG, zult u ook nog ontdekken dat daar waar zij vroeger het beproeving noemden, en nu verleiding staat en andersom. Hoe dat komt, dat zal ik u zo uitleggen. Laten we eerst eens even kijken naar het verschil tussen beproevingen en verzoekingen of verleidingen. Beproevingen, om mee te beginnen, dat komt u tegen in de eerste 12 versen van dit hoofdstuk. Beproevingen komen over het algemeen van buitenaf. En die dienen om ons geloof te beproeven. Denk aan Abraham, die beproefd wordt in zijn geloof. Hij wordt niet verzocht daar, maar hij wordt beproefd in zijn geloof. Beproevingen zijn noodzakelijk om ons te brengen tot volharding in het geloof en ons afhankelijk van God te blijven houden. Tijdens de beproevingen kunnen wij God aanroepen. Nou komt iets merkwaardigs, dat heb u net gelezen. Jacobus zegt niet dat als je beproefd wordt dat je moet bidden om kracht. Maar wat zegt hij? Dat je moet bidden om wijsheid. Een beproeving en een verzoeking of verleiding dient namelijk tot iets. Die moet je niet wegbidden. Daar moet je iets mee doen. Daar moet je iets van leren. Dat moeten we even vasthouden. Dus beproeving is in het algemeen iets wat van buitenaf op ons afkomt. Dan krijgen we het tweede woord, verzoeking of verleiding. En dan moeten we kijken in de versen 13 tot en met vers 18 van hetzelfde hoofdstuk, waar het woordje verzoeking of verleiding meer naar voren komt. Een verzoeking of een verleiding komt niet van buitenaf, maar van binnenuit. Van binnenuit. Jacobus is er heel duidelijk over dat verzoekingen niet van God komen. Hij zegt, zo vaak iemand verzocht wordt, komt dat niet van God, maar komt dat voort uit je eigen begeerte. Ja? Dus verzoekingen komen van binnenuit, beproevingen van buitenaf. Er is dus wel een verschil. En een verzoeking vindt ook zijn oorsprong in de eigen begeerte van de mens. Dus ook de verleiding uiteraard, wat hetzelfde werk is, woord is als verzoeking. De mens heeft, zegt er eens, de neiging om God aan te klagen als hij wordt verzocht. Denk maar eens aan de zondeval. Als Adam en Eva zondigen, dan schuift Adam alle verantwoordelijkheid af op God. Want wat zegt hij namelijk? Hij zegt, de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Dus hij zegt, de verzoeking is in principe uw schuld. Had je me die vrouw niet moeten geven. Merkwaardig iets, maar we hebben allemaal de neiging om het zo te doen. Zulke gedachten wijst Jacobus heel beslist af. Hij legt uit dat God niet verzocht kan worden en dat hij ook zelf niemand in verzoeking brengt. En nou heeft u meteen een probleem met het Onze Vader. Want wat zegt het Onze Vader? Leid ons niet in verzoeking. Bij een nauwkeurig onderzoek is gebleken dat het een beetje uit zijn verband is gerukt. Het gaat eigenlijk niet zozeer om de zin leid ons niet in verzoeking, maar het gaat veel meer om de zin van bewaar ons in de uren van de verzoeking. Bescherm ons in de uren van de verzoeking. De nieuwe Bijbelvertaling heeft het ook iets beter vertaald. Ik weet niet of jullie dat opgevallen is, maar de nieuwe Bijbelvertaling zegt, hij zegt niet maar bewaar ons voor verzoeking, maar hij zegt red ons uit de greep van het kwaad. Als we erin zitten, red ons eruit. Dat is alweer een iets logischer vertaling. Nog even voor de goede orde. Leid ons niet in verzoeking zou ingaan tegen het woord van Jacobus die zegt God leidt niemand in verzoeking. Maar zo vaak wij verzocht worden, komt dat voort uit onze eigen begeerte. En de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. Dus God leidt niemand in verzoeking. God beproeft wel mensen in hun geloof. Maar verzoeking is begeerte en komt voort uit het kwaad in ons eigen hart. Dus dat is wel even het verschil tussen beproevingen en verzoekingen. Hoe? Dan is de volgende vraag bij Jacobus. Hoe gedraag je je nou als je beproefd wordt of verzocht wordt of verleid wordt? En dan geeft Jacobus ons een raad. Een aantal raadgevingen zelfs. Hij zegt, dan moet je eens het volgende in de gaten houden. En het eerste wat hij zegt staat in vers 2 wat we gelezen hebben. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Dus als je beproefd wordt in je geloof, wat is je houding? Blijdschap. Dat is lastig, hè, meteen. Het moet je tot blijdschap stemmen als je waardig bent gekeurd om beproefd te worden in je geloof. Dat is wat. Wij bidden het weg. Wij zeggen meteen, wat een toestand komt er nou toch op me af. Wat een beproeving. Wat een verzoeking. Maar Jacobus zegt, nee, je moet een houding hebben van blijdschap. En dan kom ik bij de kern waar ik bij begon. Het woord dat gebruikt wordt door Jacobus is peirasmos. Peirasmos. Griekse woord. Ik kan het wel even spellen in onze eigen taal. P-E-I-R. A-S. Peirasmos. Griekse woord voor verzoeking. En dan komt het lastige. En beproeving. De Grieken hebben er maar één woord voor. Vandaar dat de vertalers eeuwig zitten te worstelen met wanneer is het nou een beproeving en wanneer is het nou een verzoeking. Vandaar ook dat u in de beide vertalingen en alle vertalingen dat steeds weer door elkaar ziet lopen. Ene moment ziet u staan beproeving, andere moment ziet u staan verzoeking. En dat is ook omgekeerd het geval. Dus het is een beetje de keus van de vertaler om invulling te geven aan het woord peirasmos. En de ene keer zegt een vertaler, nou ik zou er een verzoeking neerzetten. En de andere keer zegt de vertaler, ik zou er een beproeving neerzetten. Maar daar zit een beetje het probleem. Dus dan weet u waarom dat door elkaar loopt. Intussen heb ik wel uitgelegd dat er verschil is tussen beproeving en verzoeking. Hoe was het ook alweer? Beproevingen komen van buitenaf en verzoekingen komen van binnenuit. Dan heb je toch een klein beetje houvast aan dit gebeuren. Oké, dus hoe ga je om met beproevingen en verzoekingen? Een houding van grote blijdschap, zegt Jacobus dan. En die beproevingen en die verzoekingen kunnen heel gevarieerd zijn. En het is onvermijdelijk dat er ook beproevingen en verzoekingen komen, want ze horen bij het plan van God en de boze. Dus ze passen er altijd in. Als ik je mee mag nemen naar Handelingen 14 vers 22, en zoek het maar niet op, luister maar eventjes. Dan staat er in Handelingen 14 vers 22, dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. Dus je moet beproefd worden in je geloof om daar binnen te gaan. Om gegroeid te zijn om daar binnen te gaan. Dus die beproeving dient tot iets, dat zult u straks ook nog zien. En die blijdschap waarover Jacobus dan spreekt, is niet gericht op de beproeving of de verzoeking zelf, zei ik al, maar op de uitkomst, op het resultaat. Als u er doorheen komt, heeft u overwinning behaald. En dat is winst. Maar daar moeten we op gericht zijn. Dus allereerst blijdschap bij beproevingen en verzoekingen. Ik heb vroeger wel eens gezegd, dan had ik nog de NBG-vertaling. Daar staat, houdt het voor louter vreugde in, hier ga je velerlei verzoekingen van. Ik zeg, ik verbaas me erover dat die tekst op geen enkele boekentafel wordt verkocht. Het is toch een mooie tekst. Maar hij is niet leuk. Want wie verheugt zich nou over beproevingen en verzoekingen? Maar denk erom, het nut van beproevingen en verzoekingen is dat u groeit in uw geloofsleven. Dus u moet ze niet meteen wegbidden. U moet bidden om wijsheid. Hoe ga ik daar goed mee om? Wat kan ik hiervan leren? Ik kan het je ook anders uitleggen. In het dal, hoe was het ook weer, Psalm 23, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Maar let op het zinnetje. Al ga ik, je hoeft er niet te wonen. Want sommige christenen zeggen, Kees, het hele leven is een dal van diepe duisternis. Dat is niet waar. Maar je moet er wel doorheen. We hebben allemaal een tijd van duisternis. We hebben allemaal een daltijd. Maar de daltijd is ook om te groeien. De daltijd is de meest vruchtbare tijd van je leven. Het is de tijd van de strijd, de beproeving en de moeite. Mijn vrouw en ik zijn heel vaak in Bolivia geweest, in Peru, en dan moet je steeds om ergens te komen over dat Andesgebergte. Dat gaat tot 7000 meter en de hoogste pas is 5000 meter. En ik heb één keer met mijn vrouw samen gezegd op 4500 meter, de laatste 500 meter gaan we samen lopen. Nou, alsof je in een maanlandschap bent. En je krijgt ook haast geen zuurstof meer op die hoogte. Dus je loopt daar hijgend, toen was ik nog jong. Dus ik zei, nou, we lopen hier eens een stel hele bejaarde mensen. De hijgen. En toen we daar boven waren, waren we boven de grens van de boomgroei enzovoort. En wij zongen vroeger dat koortje, misschien kennen jullie dat ook nog. Ik mag wonen op de bergtop in die reine lucht omhoog. En ik zeg tegen mijn vrouw Fieke, ik wil hier voor geen prijs wonen. Ik zing het ook nooit meer. Ik vind het hier koud, ik vind het hier zuurstofloos, ik vind het hier vervelend, er groeit niks. Ja, maar het dal is het dal van de beproeving. Jawel, maar daar breng ik ook de meeste vrucht voor. Want als ik beproefd word en staande blijf, breng ik veel vrucht voort. Dus al ga ik door een dal, ga er niet wonen, kom er weer uit, door zijn kracht. Maar het is wel een tijd waarin je ook veel kunt leren. Weet je nog? De zegen des Heren die maakt rijk. Zwoegen voegt er niks aan. Maar de zegen van de Heer maakt rijk, maar niet sterk. Weet je wat ons sterk maakt? Beproevingen en verzoekingen. Dus gooi het niet overboord. Oké, blijdschap. Tweede, wat er staat, en dat vindt u in vers 3 van Jacobus 1. Want u weet. Het heeft dus te maken met kennis. Je weet met je verstand, het moet gebeuren. Ik moet beproefd worden, ik moet verzocht worden. Het hoort gewoon bij het leven, maar hoe ga ik ermee om? Ik weet met mijn verstand dat het zo is. Maar nou kom ik meteen op een lastig punt. Want weten met je verstand is niet hetzelfde als het kennen van God. God kun je namelijk nooit met je verstand doorzien. Dus er is een kennis die te maken heeft met ik heb ervoor geleerd en ik heb mijn verstand gevuld met wetenschappelijke dingen. Ik heb het geleerd. En er is een kennis vanuit openbaring van God. Kunnen wij God kennen? Niet zo groot als die is. Niet werkelijk zoals die is. Niet met ons verstand. Daarom, de wetenschap worstelt eeuwig en altijd met geloof en wetenschap. Er zijn een aantal mensen die zeggen die twee kunnen samengaan. Maar dan nog kom ik altijd weer een aantal van die wetenschappers tegen die zeggen er moet een God zijn aan de ene kant. Maar aan de andere kant geloof ik ook in evolutie. Dus dat is merkwaardig. Want als je in evolutie gelooft kun je niet meer uit de weg met het scheppingsverhaal. Want hoe was het ook alweer? Laat ons dieren maken. En hij schiep de dieren naar hun aard, maar hij schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Dus ik kan nooit evolueren van dier naar mens. Als een mens gaat balken, is het demonisch. Als een ezel gaat praten, is het goddelijk. Ja, ja. Zie je het verschil? Er is altijd een opwaartse lijn bij God. Nooit een neerwaartse, dat is duivels. Dus een ezelin van Bileam, die praat. Nou, dat is toch goddelijk? Maar zodra mensen, die hebben dat een tijdje meegemaakt met een bepaalde zogenaamde opwekking, dat mensen blaft als honden en bloeien als koeien. En de mensen, ja, dat kan gebeuren. Dat kan natuurlijk niet gebeuren. Tenzij het demonisch is. Want mensen gaan niet bloeien als dieren. Mensen gaan onuitsprekelijke dingen spreken. Tot eer van God. Dat zit een wezenlijk verschil in. Oké, dat even terzijde. Dus denken is een zaak van je verstand. Denken is ook een zaak van kennis opdoen wie God werkelijk is. Weet je nog hoe Paulus dat een keer zegt? Weet je wat voor mij het hoogste is? Hem te kennen. Nou, dat kun je niet met je verstand doen. Dus die wetenschap heeft een probleem. Je denkwereld is nooit in staat om door te denken tot de grootheid van God. Daar blijft hij eigenlijk elders hangen. Laat me een klein voorbeeldje geven. We staan bij een graf van een christen die is overleden. En ik sta naast een atheïst. En die atheïst kijkt met mij in het graf van die christen. En die zegt, nou, die is dood. En ik zeg, die is niet dood te krijgen. Voel je het verschil? Wat zie ik namelijk? Door het geloof zie ik in de opstanding. Maar de wetenschap, met je verstand, kun je dat niet doorzien. Dus geloof gaat altijd verder. Nog een punt. De wetenschap heeft altijd iets nodig om iets te maken. God is de enige die iets kan maken uit niets. Maar de wetenschap heeft, al is het nog maar zo'n kleine molecuul, maar ze hebben altijd iets nodig. Maar onze God maakt iets uit niets. Dat is schepsel. Nou, dat kun je met je verstand niet doorzien. Vandaar ook dat je met je verstand niet kunt geloven. Je kunt met je verstand hopen op de Heer, maar niet geloven. Hoe zegt de Bijbel het ook alweer, Romeinen 10? Met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Je verstand kan alleen maar hopen op de Heer. Is verstand zinloos dus? Nee, verstand is super nuttig. Zonder verstand kon je niet functioneren in deze wereld. Dus je hebt je verstand nodig. Alleen je verstand is beperkt ten opzichte van de grootheid van God. Dus om God te kennen heb je meer nodig dan je verstand. Dat betekent dus dat geloof, wat God ook heeft, want God gelooft in zijn eigen woord. Hij sprak en het was het. En hij heeft ons geschapen naar zijn beeld. Dus hij gelooft in zijn eigen woord. En als ik het woord van God moet geloven, moet ik eerst in God geloven. Anders gaat het niet. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. Zegt de Hebreeërs. Dus dat betekent dus dat ik dat hele woord van God wegwerp, wat de wereld ook steeds doet. Nee, dat is een boek, dat is net zoiets als de Koran of alle andere boeken, dat is niks. Nee, maar het woord zonder God zelf kan ook niet werken. Dus ik moet ook geloven dat God bestaat, want hij is één met zijn woord. En God gelooft zelf in het woord. Dus als ik in die God geloof, dan kan mijn geloof zich ook richten op God. Nou even minder moeilijk. Er is dus kennis via je verstand, kun je voor leren. En er is kennis door openbaring. Profeten kregen openbaringen over wat God ging doen. Openbaring. Dat is geen menselijke kennis, dat is goddelijke kennis. Dus kennis door openbaring. Als je echt ooit een ontmoeting met Jezus hebt gehad, dan kun je dat met je verstand niet bij. Maar ineens kwam er een gigantische vrede in je hart. En ineens veranderde alles. Als je dat tegen iemand zegt die niet gelooft, zegt hij, nou fijn voor je. Dus er is wel geloof voor nodig. Oké, dan gaan we even verder. Jacobus zegt, maak het tot een deel van je denken. En dan probeer ik u uit te leggen dat denken is dus denken met je verstand, maar ook vanuit God leren denken, vanuit die openbaring. Ik ga eens even met jullie kijken. Ons denken is belangrijk. Zonder ons verstand kunnen we niet functioneren. En nou komt er een stelling. Ons denken is bepalend voor wie en wat we zijn. Dat vindt u die tekst in Spreuken 23 vers 7. Daar staat namelijk in de grondtekst, want zoals iemand denkt, zo is hij. Ja? Spreuken 23, vers 7. Want zoals iemand denkt, zo is hij. Dus ons denken is bepalend voor wat we doen. Oké. Want we denken is bepalend voor wat we doen. En nou heb ik nog een lastige gedrag eraan. En wat we doen is bepalend voor wat we worden. Nou, nog even de eerste. Wat we denken is bepalend voor wat we doen. Kun je dat volgen? Als je niks denkt, doe je ook niet. Denk je slecht, doe je slechte dingen. Denk je goed, doe je goede dingen. Dus wat je denkt is bepalend voor wat je doet. Maar nou, de tweede deel. Wat je doet is bepalend voor wat je wordt. Is lastiger, hè? Als je niks doet, word je ook niks. Als je verkeerde dingen doet, word je verkeerd. Maar nog een beetje dichterbij. Stel hier in deze kerk, bezoek je al een hele tijd mensen thuis, zieken. Mensen weten het fijn als je komt. Je bidt zelfs wel eens met ze. En na verloop van tijd word je voorgedragen om ouderling of oudste te worden van deze kerk. En een deel van de mensen ook dacht dat hij dat al lang was. Want wat je doet is bepalend voor wat je wordt. Kun je het zo volgen? Je gaat helpen bij het kinderwerk. Je doet het fantastisch goed. Je bent nooit officieel kinderwerkster geworden. Maar op een gegeven moment word je gevraagd en je wordt aangekondigd. Dat is onze nieuwe medewerker voor het kinderwerk. En de mensen dachten dat het lang was. Hoe komt dat? Wat je doet is bepalend voor wat je wordt. Dus je moet wel wat doen. Nou, nog even terug naar het begin. Wat we denken is bepalend voor wat we doen. Allemaal tijdens de vraag staan, dat is de belangrijkste. Ik neem je mee naar een tekst uit Genesis 6 vers 5. En ik lees hem voor. Daar staat, de Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Wat ze dachten was slecht, dus wat ze deden was slecht. Als je met de Heer wandelt, wat denk je dan? Het goede welgevallige. Om God te verheerlijken. Dat denk je dan. Dus wat doe je dan? Het goede welgevallige. Nou, dat is een beetje de zin. Je daden en je karakter worden mede bepaald door je gedachtenleven. Als je gaat denken als God. Als God je gedachten mag beïnvloeden door de Heilige Geest. Dat je steeds meer gaat denken niet als de wereld, maar als zoals Hij denkt. Ga je merken dat God door je heen gaat werken. En dat je niet meer alles verstandelijk probeert te beredeneren. Dat is meteen het lastigste wat je overkomt. Want wij reageren altijd op wat we zien, op wat we horen, op onze zintuigen. Zeg jij dat hij genezen is? Ik zie dat hij nog net zo lang loopt als vroeger. Mij hoef je niet te vertellen dat hij genezen is. Ik zie het ook. Is nou wat je ziet bepalend, of wat je gelooft bepalend? Dat zijn twee werelden. De wereld van het zien zegt, ik zie dat het niet gebeurd is. De wereld van geloof zegt, maar God heeft me wel aangedaan. Het zijn twee werelden. Die zijn lastig. Want de wereld zegt, je bent hartstikke gek man, ik zie dat er niks met je gebeurd is. Je bent al een ja, maar is wel wat met me gebeurd. Ik heb een aanraking gehad van God en ik heb de kracht om door te gaan, ondanks die handicap. Ondanks dat probleem. Ondanks die beproeving. Ondanks die verzoeking. Heb ik de kracht om door te gaan? Heb ik er dus wat van geleerd? Ja, ik heb er wat van geleerd. Ik kan er wat mee. Oké, zover zijn we wat dat betreft nu. We hebben dus gezien hoe belangrijk het is dat wij doorgaan in al deze dingen waar we nu mee te maken hebben. We gaan eens even verder kijken. Is het een beetje duidelijk over verstandelijke kennis en goddelijke kennis? Oké, nou even terug. Want ons verstand, ons menselijke verstand, hebben we nodig om te kunnen functioneren in deze maatschappij. Dus je moet niet zeggen, je verstand is waardeloos. Nou, dat zeg ik eigenlijk een beetje, omdat ik kwam op mijn 18e op straat in Amsterdam tot geloof. En ik werd meegenomen naar opwekkingssamenkomsten. En de mensen zeiden tegen mij: Kees, stop met studeren. Het heeft geen enkel nut. Geef je studie op. En ja, dat heb ik niet gedaan. Ik heb toch mijn studies maar afgemaakt. Dat leek me toch verstandiger. Maar eigenlijk zeiden ze altijd dat veel kennis leidde tot veel problemen. En ja, dus moest ik daar maar niet mee bezig zijn. Dat is niet waar. Je hebt je verstand nodig om te kunnen functioneren in deze maatschappij. Dus je verstand is belangrijk. Vandaar ook dat je verstand gereinigd moet worden van verkeerde gedachten. Dat zal ik je zo laten zien. Maar eerst ga ik even laten zien wat anders, en dat is: wat komt er allemaal op je af? Jacobus zegt: je weet dat er verzoeking is en beproeving. Dat weet je. Kun je zelf met je verstand weten, want je hebt het vaak genoeg al gezien. Maar wat zijn nou de bronnen die je natuurlijke verstand elke dag opnieuw beïnvloeden? Ja? Wat zijn die bronnen? Ik geef je de vier. En daarna ga ik zeggen hoe je overwinning krijgt. De eerste bron die je gedachtenwereld beïnvloedt, is de wereld om je heen. En met de wereld om je heen bedoel ik simpelweg radio, tv, geluidsdragers, mobieltjes, kranten, boeken. Alle geluiden die uit de wereld op je afkomen beïnvloeden je denken. Dus dat is een bron, die wereld, die je gedachtenleven beïnvloedt. Wat je er tegen doet, gaan we straks zien. De tweede bron die je gedachtenleven beïnvloedt, is wat Paulus noemt ons vlees, maar wat de Bijbel gewoon ook begeerte noemt. En dan heb ik het niet alleen over seksuele begeerte, maar dat kan elke vorm van begeerte zijn. Dus die beïnvloedt ook je denken, alle vormen van begeerte. Paulus die zegt in Romeinen 7 vanaf vers 22, innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Mijn verstand wordt steeds weer beïnvloed door allerlei zonden en neemt steeds weer van me af de wet van de geest die leven brengt, die andere wet van het koninkrijk van God. Nou, maak het niet ingewikkeld, we houden het even bij: wat beïnvloedt ons denken? De wereld om ons heen. Twee, onze begeerte. Drie, de duivel. Duivel infiltreert ook in het denken van de mens. Ik heb een tekst voor je, 2 Korintiërs 11 vers 3. Alleen vrees ik dat zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Dus de duivel infiltreert ook in het denken van de mens. Weer voorbeeld. Weet je nog dat Simon Petrus achter Jezus loopt en dat Jezus zegt: jullie zullen mij verraden. En dat Petrus zegt: mij zal dat niet overkomen. En wat zegt Jezus dan? Ga weg achter mij, Satan. Hij bestraft de macht van het hoogmoedige denken in Petrus. De duivel beïnvloedt ook gedachtenwerelden. En de vierde die je gedachten beïnvloedt is je verleden. Is je verleden. Fouten die we in het verleden hebben gemaakt kunnen ons nog steeds vandaag aanklagen. Opmerkingen van mensen doen nog steeds pijn. Dat heb je toen wel gezegd. En ik voel het nog steeds. En het doet nog steeds pijn. En toch is herinnering aan het verleden is selectief. De optimist herinnert zich alleen de leuke dingen en de pessimist alleen de slechte dingen. Het is heel selectief. Ik heb een tekst gevonden voor jullie. Die vond ik zo leuk. Die heb ik toch even opgeschreven. En die staat in Numeri 11 vers 5. Moet je even voorstellen, Israël is in de woestijn. Ze maken daar van alles mee, maar ook de zegen van het manna enzovoort. En dan lopen ze toch steeds te mopperen, weet je nog? En dan zeggen ze op een gegeven moment in Numeri 11 vers 5. Wij verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden. Naar de komkommers en watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Geen woord over stenen bakken in de zon, slavernij, een rottijd. Waar verlangen ze naar terug? Naar de preiduien en de knoflook en de vis. Zie je hoe selectief dat is? Je moet je maar eens proberen zelf voor jezelf uit te vinden, wat komt er nou als eerste steeds bij jou boven als je terugdenkt aan het verleden? De leuke dingen of de rottige dingen? Je moet nou niet proberen hoor. Maar vraag het je maar eens een keer af. Ons verleden kan nog steeds het heden beïnvloeden. Zowel positief als negatief. Nou even punt. Hoe krijg je nou overwinning over al die zaken die je denken beïnvloeden, zodat je gaat denken zoals God het heeft bedoeld? Hoe krijg je overwinning? Ik ga je meenemen. Allereerst die wereld om ons heen. Ga even met me mee naar Galaten 6 vers 14. Ik heb de teksten zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst, zodat je kunt zien, en anders lees ik het wel voor. Maar hoe krijg je nou overwinning over die eerste zaak, de wereld om ons heen? En dan zegt Paulus in Galaten 6 vers 14, maar ik wil me op iets anders laten voorstaan, op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. Let op. Wat staat er tussen Paulus en de wereld? Het kruis. En ik schuil bij dat kruis. En wie houdt die verleidingen tegen? Degene die aan dat kruis voor mij gestorven is. Hij strijdt voor mij. Dus dat kruis staat tussen het heden en het verleden. Dus kruis. Ik schuil bij het kruis. Hoe het werkt, zal ik je straks al uitleggen. Nou, de tweede. Wat is nog meer een vijand die ons gedachtenleven beïnvloedt, een bron? Dat is ons vlees, onze begeerte. En dan moeten we naar Galaten 5 vers 24. Galaten 5 vers 24. Daar staat, wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte waar aan het kruis geslagen. Dus wat staat er tussen jou en je begeerte? Kruis. Wat staat er tussen jou en de wereld? Kruis. Nou, de derde. Satan. We gaan naar Colossenzen 2, vers 14 en 15. Ik lees het wel even voor. Colossenzen 2, vers 14 en 15. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt, openlijk tentoongesteld. En in Christus over hen getriomfeerd. Waar is Satan overwonnen? Aan het kruis. Wie staat er tussen mij en de aanvallen van Satan? Het kruis. En dan komt de vierde, je verleden. En dat is een hele mooie ook. Die staat in 2 Korintiërs. Hoofdstuk 5 vers 16, 2 Korintiërs 5 vers 16, daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. We beoordelen niemand meer naar het vlees, zegt de NBG. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. We kennen niemand meer naar het vlees, zegt de andere vertaling. Iets makkelijker te begrijpen. Hoeveel mensen ken je nog naar het vlees? Niemand. Dus ook jezelf niet. Dat betekent dat het verleden bij het kruis is gebleven. Want toen je Jezus aannam, heb je het verleden gekruisigd. Weggedaan. Want je bent in Christus een nieuwe schepping. Dus het verleden is overwonnen in het heden toen je Jezus aannam. Bij de wedergeboorte ben je een nieuwe schepping geworden, waarmee alles wat uit het verleden was, behoort tot het verleden. Herinner je je nog dat je het gedaan hebt? Pas dan. Maar herinnering is niet het probleem. Het heeft geen invloed meer op het heden, want de kracht van de herinnering is verbroken door Jezus, die een nieuwe schepping werd in hem. Misschien hebben sommige mensen nog een stukje bevrijding nodig van banden van het voorgeslacht of zo, maar dat is een ander verhaal. Maar in principe ben je in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Ik ken niemand meer naar het vlees, dus ook mijzelf niet. Nou even een lastige toevoeging. Het kruis neemt het verleden niet weg uit je denken, maar het kruis ontneemt het verleden haar kracht over het heden. Kun je die volgen? Dus door het kruis heeft het verleden geen macht meer over het heden. Ik heb het gedaan, ik heb het fout gedaan, ik heb het goed gedaan, ik heb het gedaan. Geef het toe, maar ik heb alles beleden en alles is weg. God komt er nooit meer op terug, want hij kiest ervoor en nooit meer op terug te komen. Dat is zijn initiatief. Nou, de laatste op dit punt, en dan gaan we weer door met Jacobus tot besluit. Het kruis bewaart ons niet voor verzoekingen. U krijgt nog steeds verzoekingen. Maar het kruis heeft wel de autoriteit van de verzoeking weggenomen. Zodat je er niet meer op in hoeft. Voorbeeld, er komt een jonge man naar me toe na afloop van een dienst en die zegt: Kees, wil je voor me bidden dat ik niet meer van die onreine gedachten krijg? En mijn antwoord is: dat bid ik niet voor, want die krijg je toch weer. Het klinkt niet erg pastoraal, maar het is wel zo. Je kunt het namelijk niet helpen dat er verkeerde gedachten binnenkomen. Maar pas als de gedachte bevrucht wordt, waard zijn zonde. Dus je kunt het niet helpen als je verkeerde gedachten krijgt. Maar wat doe je ermee? Onderwerp je ze aan Jezus of ga je ze koesteren? En als je ze gaat koesteren, dan leiden verkeerde gedachten inderdaad tot verkeerde handelingen. Ja? Oké. Dat is duidelijk. Nou, dan blijft er nog iets over. En anders wordt het wat veel ook voor vanavond. Waartoe dienen nou al die beproevingen en verzoekingen? Allereerst die beproevingen. Je geloof moet doorlopend getest worden. Ken je voorbeelden? Ik noemde al even Abraham. Maar je ziet het bij iedereen. Ook Jezus werd getest door 40 dagen in de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Dus geloof moet altijd getest worden. Dat kun je door de hele geschiedenis heen terugvinden. Bijvoorbeeld Romeinen 8 vers 28 staat: en wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede, ten goede. Dus ook verzoekingen, beproevingen, je moet getest worden. Waarom moet je getest worden? Omdat God steeds wil zien van: vertrouw je mij nog steeds. Aan de andere kant, je wordt ook verleid. En dat is een lastige. Wat doe je tegen verleiding? Wat doe je tegen verzoeking? Zorgen dat je er niet te ver op ingaat. Terwijl de verleiding er komt, kan je helpen. Maar als je erop ingaat weer, ja. Kijk het verhaaltje nog. Je kan het niet helpen dat vogels over je hoofd vliegen. Maar wel een nest bouwen in je haren. Je kan het niet helpen dat de verkeerde gedachten binnenkomen. Maar wel wat je ermee doet. Dat is steeds het punt. Okay. Dus geloof wordt getest. Dat zie je bij Mozes, dat zie je bij de profeten. Dat zie je bij Abraham, dat komt steeds weer overal terug. Nou is er nog, wij hebben twee punten gehad bij Jacobus. En dat was blijdschap. En dat was: je weet dat het moet gebeuren. En dan moet ik nog één keer terug naar die Jacobus. Want in vers 4 zegt hij namelijk nog wat. En dan zegt hij: als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt te zijn. Dus beproeving, verzoeking leidt tot standvastigheid. Je wordt er sterker van. Je moet volharden. Je moet vasthouden. En hoe kun je vasthouden? En dat geeft hij dan ook nog aan in vers 6. Vraag vol vertrouwen, vol geloof, zonder enige twijfel. Een hart vol geloof is in staat om steeds weer uit de problemen te komen en steeds weer zich te richten op God. Ik geloof in God. Als ik beproefd word en verzocht word, Heer, ik bid om wijsheid, wat kan ik hiervan leren? En tegelijkertijd kan ik om wijsheid bidden omdat ik geloof dat God antwoord geeft. Hij wil altijd weer binnenkomen in mijn situatie met een antwoord. Alles leidt dan weer tot volharding. Nog even dit. De woorden volharding en geduld hebben allebei te maken met geloof. Dus als je wel eens twijfelt van, heb ik wel geloof genoeg? Doe ik dit wel goed? Geloof ik het echt wel? Dan moet je er eens op letten hoe volhardend en met vol geduld je al bidt voor bepaalde zaken. Want volharding en geduld zijn tekenen van geloof. Denk even aan die vier vrienden die hun zieke vriend brachten tot Jezus. Ze gingen net zo lang door, tussen de menigte doorbraken, het dak open, lieten hun vriend zakken, tot ze waren aan de voeten van Jezus. Dat is volharding en geduld. En dan staat er in Marcus 2, toen Jezus hun geloof zag. Dus volharding en geduld worden gevoed door beproevingen en verzoekingen. Je krijgt er meer volharding door, meer geduld door, je wordt er sterker door. En dat is ook weer een uiting van je geloof. Want je geeft niet op, je gaat altijd maar weer door. Mooi is dat, dat dat allemaal toch zo kan. Oké, we moeten namelijk bidden, zegt Jacobus in vers 6, met geloof. Niet zomaar, maar met geloof. Lieve mensen, ik kan me voorstellen dat je nog steeds niet je verheugt over verzoekingen en beproevingen. En dat het nog steeds niet leidt tot diepe blijdschap als je waardig bent gekeurd om beproefd te worden en verzocht. Aan de andere kant is het wel zo dat God daarmee aangeeft dat hij je kent. En dat hij je waardig acht, krachtig genoeg acht om bepaalde dingen te doorstaan. Niemand wordt boven vermogen. Dus als je verzocht wordt en beproefd wordt in je geloof, weet God ervan. En zal hij ook voor de uitkomst zorgen. Met de beproeving, ook voor de uitkomst zorgen. Dus hij weet ervan. Voel je dan niet weggedrukt. Ik wil nog eindigen met een kort getuigenis, wat ons is overkomen. Zoals de meesten van jullie wel weten, hebben we jaren het zendingsveld mogen dienen en ook in Nederland mogen dienen. En we hebben nooit een eigen huis gehad en daar is niks zieligs mee. We hebben altijd een huis, goed huis kunnen huren. Alleen de huren werden ontzettend hoog de laatste tijd. En op het zendingsveld hebben we vaak gebeden voor een goed onderkomen en God heeft altijd voorzien. Maar in Nederland hadden we nog nooit bewust gebeden voor een ander huis. Maar ja, intussen zijn onze kinderen de deur uit en hebben kleinkinderen, achterkleinkinderen. En in april dit jaar kregen we weer een huurverhoging en we gingen al naar richting 1.000 euro per maand. Dus dat is ook niet meer op te brengen. En toen zei ik tegen Fieke van, ik denk toch dat we serieus moeten gaan bidden. Dus niet alleen de huur, maar ook het huis wat groot is. Een huis met 5 kamers, woonkamer plus enzovoort. Mooi huis, ook prettig gewoond. En we zijn gaan bidden. En echt deze keer met geloof. Heer, u beproeft ons, we kunnen het niet meer opbrengen, alsjeblieft. Binnen een week werden we gebeld door een echtpaar, wat we al heel lang kennen. En die zeiden, ja, we zijn lange tijd niet op bezoek geweest, kunnen we eens op de koffie komen? Ze zeiden, ja, gezellig. En ze kwamen, en toen ze koffie hadden gedronken, zeiden ze, ja, maar we komen niet voor de koffie, we komen voor heel iets anders. Wij hebben meerdere huizen voor onze kinderen gezorgd. Hij is architect, het gaat verder wel goed. Hij zegt maar, wij werden erbij bepaald, samen, onafhankelijk van elkaar, mijn vrouw en ik, om te bidden wat we met het geld moesten doen, wat we vrij hadden gekregen van één huis. En toen zei de Heer, Kees en Fieke, en daarom zijn we hier. Wij willen jullie helpen met een huis. Wij kopen het, jullie huren het, en we houden de huur onder de huursubsidiegrens, zodat jullie altijd de huursubsidie kunnen aanvragen, mocht dat ooit nodig zijn. Zomaar 2 mensen. En dat was in april de 30ste. We woonden precies 50 jaar op de Wageningswolle, waaruit we al die reizen hebben gemaakt, zendingen en dat soort dingen meer. En we wilden weg. Het was een jubeljaar, 50. En de Heer zei, oké, we hebben wat gezocht naar appartementen, die zijn ook duur geworden de laatste jaren, tot aan Zwolle toe. Mensen uit het westen komen tegenwoordig al naar Zwolle en hebben geld zat van de verkoop van hun huis in het westen. Bij ons ging het ook ineens enorm omhoog. En er werd toch een mooi appartement, flat gevonden. Behoorlijk groot. Een groot balkon, het westen. En dat werd het. Toen kwam er nog iets bij. Officieel mogen beleggers geen huizen meer kopen vanwege beleggingen enzovoort, omdat de huur het dan nog verder op. Maar voor dit huis kregen we zomaar vrijstelling. De inkt was nog nat. En het mocht. Tweede wonder. En omdat de prijs van het huis meeviel, in verhouding tot die andere huizen die we gezien hadden, zeiden ze, we zetten een nieuwe keuken voor jullie erin en een nieuwe badkamer. En wij zorgen ervoor. En zo ging het. En sinds 4 september zitten we nou een mooie ruime flat. En heeft de Heer voorzien. Hij proeft in ons geloof van, oh, zou het ooit kunnen gebeuren. Maar vasthoudend en op hem vertrouwd, zien we dat dit ook kan. Mooie dingen die God nog steeds wil doen in mensenlevens. En het getuigenis wil ik toch in jullie midden neerleggen. Dat we God in alles mogen blijven vertrouwen. Niet alleen in lichamelijke dingen, geestelijke dingen, maar ook in de natuurlijke dingen. Die best mee wil denken in al deze zaken. Blijf op hem zien en blijf hem vertrouwen. En ja, dat wil ik toch graag nog even aan deze studie toevoegen. In de proeven en verzoekingen is hij er steeds weer geweest. En hem ook geleerd om stand te houden en vast te houden. En steeds weer op hem te blijven vertrouwen. Ik ga met jullie bidden. Oh nee, ik moet nog even vragen. Van, heb ik nog iets gemist? Dat jullie zeggen, dat is nog een grote, belangrijke vraag. Dat kan nog net eventjes. Heb ik iets gemist, iets gezegd wat niet duidelijk is? Dan kan je nog even daar een vraag over stellen. Mag ook nog naar afloop horen, als het heel persoonlijk is. En hier nog wel eventjes dan. Maar is er iets waarvan je denkt, daar heeft iedereen wat aan?
Ik zou ja? willen verder wat het toevoegt om uit andere vertalingen. We zijn natuurlijk toch nog echt de Bijbelvertaling.
Ja.
Wat het dan toevoegt, want ja, dat maakt het moeilijk om het te volgen, omdat we natuurlijk helemaal gekocht en gematigd zijn ja. met die andere.
Ik heb een man gesproken van de Bijbelgenootschap. En die heeft bij ons ook een les verzorgd in Zwolle. En die zei, elke vertaling heeft een doelgroep. Zoals de Bijbel in gewone taal is geschreven niet voor jou om te studeren, maar voor mensen die niks van de Bijbel weten. Het boek is geen vertaling als zodanig, maar is wel nuttig voor mensen die niks van de Bijbel weten. Als je de Bijbel wilt bestuderen, moet je de moed hebben om meerdere vertalingen naast elkaar te lezen. Je kunt je niet dan vasthouden aan één vertaling. Ik kan je een klein voorbeeld geven. De oude vertaling en de nieuwste vertaling, die zeggen over Galaten 6 vers 2, draagt elkaars lasten. Weet je nog wat je NBG zegt? Die zegt daar, verdraagt elkaars moeilijkheden. Een wereld van verschil. En de staat draagt elkaars lasten. En verder achter elkaars moeilijkheden is het vertaald toe. Is het wereldschokkend? Nee. De vraag is, moet ik dragen of moet ik verder dragen? En hoe ver moet ik dan dragen? Ja, dat was wel een beetje. Dus ik bedoel, je kan er wel wat van maken. Hè? Maar voor mensen die Bijbelstudie doen, zei de man van de Bijbelgenootschap, moeten meerdere vertalingen naast elkaar liggen. Dat is niet vanwege de verwarring, maar dat is vanwege de armzaligheid van de meeste Latijnse talen. De Hebreeuws is zo rijk aan mogelijkheden en onze talen zijn betrekkelijk arm. We hebben veel meer woorden nodig vaak om iets te omschrijven. En bij elke vertaling gaat iets verloren. Als ik zeg in het Engels I claim salvation, dan zeg ik in het Nederlands niet ik claim redding. Ik kan het niet claimen, dat woord is niet goed in het Nederlands. Dus de woordwaarde verandert niet alleen, want u weet net zo goed als ik dat vandaag de dag de nieuwe taal, het taalgebruik van de jongeren volkomen andere woorden gebruikt dan vroeger. Hè? Het is vetgoed, het is dit en dat, nou, dat slaat het nergens op, vind ik dan zelf. Waarom is het nou vetgoed en vet? Waarom is het vet? Het slaat helemaal nergens op. Maar goed, een taal loopt, een taal wandelt. En ik merk dat zelf ook, ik heb nog hele oude geschriften, nou, het is niet te lezen. Dus je zult op een gegeven moment mee moeten met waarom zegt hij nou dit? En dan heb ik één woordje hier gebruikt bij Jacobus, dat verzoeking is verleiding geworden. En gevoelsmatig zeg ik, als iemand die opgegroeid is met het woord verzoeking, ik vind het niet hetzelfde. Voor mij zit er toch een andere waarde in. Aan de andere kant, een verzoeking is ook wel weer een verleiding. En het woord verzoeking kent een generatie niet meer, maar wel weer een woord verleiding. Dus ja, je zult toch mee moeten groeien in het geheel. Maar even om het terug te brengen tot uw vraag. Als je bijbelstudie doet, is het heel verstandig om meerdere vertalingen uit elkaar te leggen. En dan in het verband te ontdekken, waarom doet hij dit en waarom doet hij dat. Er sluipen ook dingen in, dat is wel interessant voor u om eens over na te denken, die wij denken dat er staan. Ik hoor mensen zeggen, je moet God lief hebben boven alles en je naast als jezelf. Als u het ooit op zult zoeken, zult u nooit nergens vinden een tekst met boven alles. U zult een tekst vinden, de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw verstand, en wij hebben daar gemaakt boven alles. Dat staat niet in je Bijbel. Nergens. Wij hebben eindeloos veel enthousiasme opgebracht voor het zinnetje, God houdt onvoorwaardelijk van je. Alleen het probleem is dat nergens in je Bijbel. Als je je Bijbel leest, staat er dat Gods trouw onvoorwaardelijk is. En dat wij elkaar onvoorwaardelijk lief moeten hebben. Dat is heel wat anders dan God houdt onvoorwaardelijk van. En God houdt ook niet onvoorwaardelijk van mij, want alleen als ik geloof in hem, heb ik er wat aan. Dus ik kan niet tegen een ongelovige zeggen, maakt niet uit wat je doet, God houdt onvoorwaardelijk van je. Want de voorwaarde is dat ik Jezus aan moet nemen om van die liefde te kunnen genieten. Dus er sluipen dingen binnen die los van de vertalingen ook in het denken van mensen zich vastzetten. Maar die er niet staan. Je kent allemaal de uitdrukking, ieder huisje heeft zijn kruisje. Er zijn zelfs mensen die denken dat in de Bijbel staat. Dat staat nergens. Maar je hebt het zo vaak gehoord, dat je denkt, zal er wel staan. Hè? Dus het is bij een Bijbelstudie heel erg goed om altijd wat vertalingen, ik doe het ook altijd hetzelfde, ik ben altijd wat vertalingen naast elkaar. En dan is het niet zo dat ik dan kies de vertaling die mij het beste uitkomt. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik vind de nieuwe Bijbelvertaling op een aantal punten zwak. Maar soms opent hij mijn ogen, dat ik denk, ja, dat woord geeft wel wat licht in. Maar als ik je één voorbeeld nog mag geven, mag u zelf verder uitstuderen. In Psalm 50, vers 23 staat in de NBG, die lof overteert mij en baant de weg dat ik om Gods heil wil zien. En dan staat, kom je bij de nieuwe Bijbelvertaling en dan staat wie geloof wordt gered. Dat slaat op nergens op. Of wie mij eert wordt gered of zo. Maar niet wie lof offert, baant de weg, wat ik zo mooi vind. He, lofprijzing baant de weg dat ik Gods heil mag zien en begeven. En dan kom ik bij die nieuwe Bijbelvertaling en zeg, nou ja, als je mij eert, word je verrest, punt. Nou, daar kan ik niks mee. Dus ik ben opgegroeid met NBG. Vandaar ook dat ik zeg, verdraag ik als moeilijkheden. Verdraag ik als lasten zie ik niet zo zitten. Uiteindelijk zijn we schapen en geen lastdieren, wij ezels voor. Dus wij kunnen ook helemaal niet dragen. Goed, zo denkende wordt het wel leuk. Dat probeer ik eigenlijk een beetje duidelijk te maken. Dat je voor jezelf, als je gaat lezen, steeds weer nieuwe dingen ontdekt en denkt, goed, ja, zo zou het ook kunnen. Maar wat kan ik daarvan leren dan? Zonder meteen leerstellig te worden en te zeggen, zo moet het dus zijn. Wat een lang antwoord eigenlijk. Oké, ik vind het zelf leuk om te doen hoor, vandaar dat ik het zo ja. Okay. Amen Piet. Ja, zal ik, jij dank nog? Of zal ik het doen? Ik dank. Ik ga dan met jullie danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u hier bent vanavond. Niet alleen was, maar bent. En dat u hier ook uw woord hebt verlicht door uw Heilige Geest. En ik bid zo dat we niet verzoeking en beproeving wegwuiven. Maar dat we ook de moed hebben om te zeggen, wat is wijsheid? Wat kan ik daarvan leren? Als ik daarmee aan de gang ga, dan ontdek ik ook, Heer, dat het mooi is. Dat u erbij bent, dat u erin bent. En dat wij in dit alles ook meer dan overwinnaar mogen zijn. Heer, zet dat vast in ons hart, in ons denken. Vul ons daarmee, zodat uw heerlijkheid ook in ons is en door ons heen kan werken tot eer van uw naam. Wil jullie zegenen daarmee? Wil jullie ook zegenen dat je niet beangst zult zijn voor verzoekingen en beproevingen, maar dat je gewoon durft te wandelen met de Heer. En alles wat er op je afkomt ook zal zien, al ga ik door een dal, ik hoef er niet te wonen. Ik kom er doorheen, want Hij is bij mij. Wees gezegend daarmee, in Jezus' naam. Amen. Amen. Oké.
Goed. Heel hartelijk dank voor alle dingen die we mochten horen vanavond. En ik stel voor dat we nog met een lied eindigen. Kan dat nog, denk je? Ja. Heeft iemand een verzoek, iemand een lied op zijn hart?
Nou, verzoek. Je mag ze niet verzoeken. Ja, jij zegt, heeft iemand een verzoek, maar je mag ze niet verzoeken. Je kan ze wel beproeven op zijn treten.
Heeft iemand een lied op zijn hart?
Goed hart, ja.
Oké, goed. Ja, ja, denk het ook, ja. 4, 8, 9. Nee, dat is mij. Ja. Oké, goed. Dank u wel, Vader, dat we dit lied mochten zingen. Dat we onze hand in uw hand mogen leggen, ook als we denken aan de week die voor ons ligt. Wilt u ons zo leiden, wilt u ons zo zegenen en dicht nabij zijn in alles wat we doen, in alles wat er op ons afkomt. Dank u wel dat u met ons meegaat, in Jezus' naam. Amen. Wel thuis en tot ziens. Neemt u wat koffie of thee?